Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor het programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij priester Koen Jansen in Braschaat. Hij werd op 21 mei 1971 geboren in Merksem, maar bracht zijn kindertijd en jeugd door in Lint. Na zijn middelbare school aan het Piusteen-instituut in Antwerpen studeerde hij Germaanse en koos hij voor Duits en Engels aan de Universiteit van Antwerpen. Met een Erasmusbeurs trok hij naar Bamberg in Duitsland en na zijn studies begon hij in Würzburg aan een proefschrift in de sociologie. In 2006 besloot hij om de roepstem van God te beantwoorden en meldde hij zich aan voor de priesteropleiding. 6 jaar later, op 8 december 2012, werd hij door Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, tot priester gewijd. Vandaag is priester Koen werkzaam als pastoor in de pastorale eenheden van Capelle en Braschaat en van Essen en Kalmthout. We zochten hem op in de pastorie van de parochie van de Heilige Familie in Braschaat voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij priester Koen Jansen in Braschaat in de pastorij van de parochie Heilige Familie. U bent priester, we gaan ervan uit dat u ook een roeping hebt gehad. Kunt u vertellen hoe u tot die roeping bent gekomen?
Ja, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gekomen. Er gaat een heel lang verhaal aan vooraf. Ik ben ook een late roeping, zoals men dat noemt, of ik durf het eerder zeggen een laat antwoord, omdat ik pas op de leeftijd van 35, dus in 2006 was dat, naar het seminarie ben gegaan.
En dus je hebt al een hele tijd daarvoor gehad. Wat heb je dan allemaal gedaan?
Ja, ik heb eerst Germaanse gedaan, Engels-Duits in Antwerpen. En heb in die periode ook met een Erasmusbeurs een half jaar in Duitsland gewoond, in Bamberg. En op die plaats zijn er ook contacten tot stand gekomen die dan de studie hebben mogelijk gemaakt die daarop volgde. Dus dan heb ik aan een proefschrift gewerkt in sociologie. Zowel iets,
dat is heel, nog iets anders.
Niet helemaal anders, maar toch wel anders. Ik heb in het totaal 6 jaar in Duitsland gewoond, in Würzburg. En ben dan teruggekomen naar België. Ben dan eerst actief geweest in het onderwijs. Hogeschool, middelbare school, maar ook heb ik op zelfstandige basis taaltrainingen verzorgd voor bedrijven. Engels vooral en Duits, nog een beetje Nederlands. En dat heb ik verder gezet totdat ik de stap heb gezet. Geen makkelijke stap, maar dat ik voelde dat ik er klaar voor was en dat ik echt tot het besef ben gekomen van dat is de weg die ik moet gaan.
Maar was er al van in het begin sprake van een spirituele aanzet? Als je klein was of als je in het middelbaar zat, was er toen al iets? Of zei je van nee, toen had ik eigenlijk nog geen enkel begin van roeping?
Als je terugblikt vanaf mijn kindertijd, totdat ik dan uiteindelijk die stap heb gezet, merk je wel dat er aanzetten waren. Ik kom ook uit een heel gelovig gezin. Mijn ouders die waren ook beiden heel actief in de parochie. Mijn vader ook als lector. Mijn moeder en mijn vader die deden dan ook onthaalwerking in Lint, waar ik ben opgegroeid. Ze zongen ook in het kerkkoor en ik zelf als misdienaar. De kerk was toch wel iets dat in onze familie heel sterk aanwezig was. Zowel langs moederskant als langs vaderskant. We waren ook heel praktiserend. Maar de familie van mijn grootouders waren ook verschillende religieuzen. Bijvoorbeeld mijn grootvader langs vaderskant, langs de familie Jansen. Die waren met 9 thuis, waarvan dat er 3 getrouwd zijn. 3 zijn priester geworden en 3 waren kloosterzuster.
Dus het werd u echt wel vanuit de familie, uit het gezin meegegeven? Dat was gewoon om katholiek te zijn?
Ja, inderdaad. Hè? En wij hadden ook regelmatig contact met de zusters, maar ook met de paters die dan in die periode, toen ik jong was, nog in Zaïre actief waren als missionaris. Dus 2 paters die in Zaïre actief waren. En die kwamen dan geregeld naar België op bezoek, hè? Om de 2-3 jaar. En dan werd er dikwijls iets gevierd. Dat waren dan vaak jubilea. En dan werd er met heel de familie samengevierd en dat werd dan altijd begonnen met een eucharistieviering. Ik voelde mij ook heel sterk opgenomen al in die wereld van het geloof en van de kerk. Ja, ik heb het zo meer met de paplepel meegekregen.
Maar in veel gevallen zie je dat men de roeping ziet groeien in de jaren tussen 15 en 20 jaar. Ja, zeg maar ja. De tijd dat je in het middelbaar onderwijs doorbrengt. Ja, ja. Dat was bij u precies dan niet? Of was daar toch wel iets?
Er was wel groei, inderdaad. En bij ons was ook thuis de afspraak, tot je 18e ga je elke zondag naar de kerk. Ja, mijn ouders hebben dat nooit echt moeten afdwingen, nog van mezelf, nog van mijn broer. Ik heb nog één broer. Dat was eigenlijk evidentie, dat hoorde ook bij de zondag. En ik had ook toen al een beetje het gevoel van, een zondag is geen zondag als je niet start met de eucharistieviering. Ja, ik ben ook vanaf het moment dat ik volwassen was, 18 jaar, ben ik toch blijven gaan. Dus ik heb nooit het contact met het gelovige leven losgelaten.
Was er eventueel een priester of parochiepriester of zo die u inspireerde op dat ogenblik?
Ja, in Lint was er toen, en die is nu nog altijd pastoor, was er pastoor Jos Kempenaars. En die was ook de almoezenier, of de proost van de gezinsgroepen. Daar waren mijn ouders dan ook lid van de gelovige gezinnen. Een beweging of een werking die nu niet zo sterk meer aanwezig is, maar in die periode, dus jaren 70, 80, leefde dat heel sterk toch in de parochies. En dat was onze almoezenier. Toen die als almoezenier is begonnen, was die onderpastoor in Berlaar, maar die is dan later via Merksem in Lint terechtgekomen. Die is dan later onze pastoor geworden. Dus er bestond wel altijd een bijzondere band met hem, omdat hij mij ook al kent van toen ik 4, 5 jaar jong was. En hij heeft mij eens gevraagd, dat was net het moment dat ik de keuze moest maken van wat ga ik verder studeren. Ik had het middelbaar onderwijs afgerond en die vroeg aan mij op de man af, want ik was toen misdienaar, ik kan me nog herinneren in de sacristie, van ja Koen, priester worden, zou dat niks voor u zijn? En ik heb toen zoiets gehad van ja, wat vraagt hij mij nu? Ik zag dat echt helemaal niet zitten. Maar als ik zo terugdenk, zijn er wel aanwijzingen geweest dat dat toch mijn weg moest zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat ik toen op dat moment, als 18-jarige, was ik daar niet klaar voor. Ja, je begint nog pas aan het volwassen leven. Hè. Je denkt nog in verschillende richtingen, familie stichten of wat ga ik verder studeren. Plus het was ook in 1989 zo, het jaar van de val van de muur. Er was heel veel in beweging. Een wereld waarbij je alle richtingen kon uitgaan. En dat maakte het ook wel voor mij heel verwarrend. Ja.
Was dus, waarschijnlijk ook de tijd dat er veel minder mensen nog naar het seminarie gingen.
Ja, ja.
Dus als je dat dan toch deed, was je misschien wel de uitzondering.
Was ik een uitzondering, ja.
Zelfs ook, kende jij iemand van jouw klas bijvoorbeeld die dat gedaan heeft?
Nee, helemaal niet. Nee,
ook niet van jouw jaar?
Van mijn jaar niet, maar er was wel iemand, die is nu vicaris in ons bisdom, met wie ik samen op school heb gezeten, maar hij zat met mijn broer samen in de klas, dus 2 jaar ouder. En die heeft uiteindelijk de stap wel gezet. Maar dat was dan al de periode toen ik dat ontdekte dat hij voor priester ging. Was ik toen al aan het einde van mijn studies Germaanse. Hij heeft ook stage gelopen in de parochie van Lint en ik herkende hem. Het was iemand die ik wel kende van vroeger. Maar ja, ik had eigenlijk ook al een paar jaar eerder wist ik toch al zeker dat ik Germaanse ging studeren. Dus die studiekeuze dat was
en
uitgemaakt.
Was dat met de bedoeling om dan leerkracht te worden?
Eigenlijk niet, nee. Ik ben begonnen met de studies Germaanse puur uit interesse voor de studie. Zonder eigenlijk er echt bij stil te staan van ja, en daarna wat ga je daarmee doen? Waarbij ik dan uiteindelijk toch wel in het onderwijs ben terechtgekomen. Ik heb dat graag gedaan. Ook omdat ik iemand ben die graag dingen overbrengt, graag dingen deelt met de mensen. Ik ben iemand die ook nogal veel uitlegt of dingen wil overbrengen. En dat ligt natuurlijk ook in de lijn van leraar zijn. Maar ik vind ook een beetje van priester zijn. Hè. Het is ook heel
absoluut
wat zaken over, doorgeven. En als ik dan terugdenk aan mijn kindertijd, ik speelde altijd leraar en mis. Hè. Dus dan trok ik ook zo'n gordijn aan. En dan, mijn ouders die moesten dan naar de... Die moesten, uiteraard, die moesten naar de mis komen. Ja, en dat had ik natuurlijk allemaal gezien tijdens mijn dienst als misdienaar. Dus ik was ook heel vertrouwd met het verloop van de Eucharistieviering en de gebeden en de gebaren. En dus ja, dat zat er toch ook al wat in.
Je hebt dan daar straks al kort gezegd van, je hebt dan Germaans gedaan, dat was Engels-Duits, dacht ik.
Engels-Duits, ja, dat klopt.
En dan nog in Duitsland geweest. Mm-hmm. Wanneer kwam je op een punt dat je eraan dacht om priester te worden en dat je effectief ook de beslissing nam? En wat houdt dat dan in, zo'n roeping? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja. Ik ben daar wel op geregelde momenten bij stilgestaan. Zo van, Koen, priesterschap zou dat niks voor u zijn, maar ik heb dat altijd weggeduwd. Een heel lange tijd. En dat is ook zo vooral sterker geworden in de periode dat ik in Duitsland aan mijn proefschrift werkte. Het was voor mij een periode, een heel boeiende periode, een heel gelukkige periode. Maar, en nu word ik misschien ook wel wat persoonlijk, maar het was voor mij ook een periode, een heel duistere periode ook voor mij geweest in mijn leven. Omdat ik vooral geconfronteerd werd met bepaalde belemmeringen die ik in mezelf voelde. Waardoor ook het proefschrift waar ik heb aan gewerkt, ik heb dat niet kunnen voltooien. Dus ik heb uiteindelijk die studies ook stopgezet. Omdat ik botste op een aantal zaken waar ik mee worstelde. Ja, heel erg mee geworsteld heb. En dat heeft echt tot een heel diepe persoonlijke crisis geleid. En in die periode, het schrijven van die proefschrift, dat sleepte maar aan. Dat kwam maar niet op gang. Ik had heel veel gelezen. Ik had eigenlijk alle materiaal om te schrijven. Maar ik had een echte writer's block. Misschien ook een beetje vanuit mijn ingesteldheid dat het goed. Ik ben nogal perfectionistisch ingesteld. En dat is zo enorm versterkt in die periode. Ik wist ook niet goed wat dat was. Zo dat perfectionisme. Je zit zo in elkaar en je denkt dat dat de enige juiste aanpak is. Ik wilde het ook heel goed doen. Ja, dat sleepte aan. Ondertussen ging mijn promotor op emeritaat. En zijn leerstoel werd verplaatst naar een andere faculteit. Dat betekende ook, want ik was werkzaam aan de universiteit als wetenschappelijk medewerker. Dat betekende ook dat mijn job werd geschrapt. En dan moest ik op zoek naar een inkomen. Ja, ik kon natuurlijk teruggrijpen naar mijn diploma Germaanse. Dus dan heb ik mij aangemeld bij een private talenschool. En ja, waarom vertel ik dat nu allemaal? Achteraf bekeken denk ik zo van, dat kan geen toeval zijn. Ik werd direct aangenomen. En die dame die het bureau leidde, want het was een privéschool, die zei van, ik heb al een goede kandidaat voor u. Iemand die juist Nederlands wil leren. En wie was dat? Dat was een Augustijnerpater van Würzburg. En dat is eigenlijk ook iemand die op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Dat was nog een jonge pater. Hij is later geloof ik ook provinciaal overste geworden van de Augustijnen in Duitsland. Dat was ook een heel aangenaam contact toen, want dat was ook dan privéles. Zonder dat we veel over geloof hebben gepraat. Ik heb zo wel laten merken van, ik ben wel iemand die praktiserend is, want ook in die periode in Duitsland, zeker tijdens die moeilijke periode, heb ik ook heel veel kracht geput uit mijn geloof. Ik was daar ook lid van een christelijke studentenvereniging. Dus ik bleef het eigenlijk altijd wel zoeken in dezelfde middens. Ik heb dat geloof nooit losgelaten, omdat ik ook die wekelijkse zondagse viering, ik wil niet zeggen dat ik elke zondag ben geweest, maar toch heel regelmatig. En ik putte daar ook altijd heel veel kracht uit. En het viel mij dan ook telkens op dat de lezingen, dat het net was alsof ze speciaal voor mij toen geprogrammeerd waren, waarbij je natuurlijk met het leesrooster zit, uiteraard, maar waarbij die boodschappen bij mij echt heel diep in het hart
dus
gingen.
De boodschap van het evangelie sprak u echt aan.
Ja, inderdaad. Ja. En ik ben ook altijd al een zoeker geweest. Zoeken naar waarheid. Wat is waarheid? Dat zijn zo ook allemaal anekdotes, maar allemaal kleine stappen die er hebben toe geleid dat ik uiteindelijk die stap heb gezet naar het priesterschap. Het is natuurlijk een lang verhaal en we kunnen dat onmogelijk in deze uitzending helemaal uitspitten. Maar wat op mij ook heel veel indruk heeft gemaakt, toen ik de sleutel afgaf in Würzburg en ik reed dus naar België, dan passeerde ik langs het klooster van Maria Laag, waar ik voordien ook een paar keer al was geweest. Ik heb er ook ooit een heel weekend verbleven. Ik dacht, ik ga er eens stoppen, ik ga er eens langs. En ik werd enorm gefrappeerd. Ik had dat voordien al verschillende keren gezien, maar toen viel me dat echt op. Die mozaïek in de apsis van de abdijkerk, die Christusfiguur, die wel een heel strenge blik heeft, maar vooral het boek dat hij dan openhoudt en waar dan in het Latijn dus op staat: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat was voor mij ergens ook een klik. Terwijl het nog 7 jaar zou duren voordat ik de stap zou zetten naar het seminarie. Maar ja, inderdaad, ik was op zoek geweest op wetenschappelijke manier naar de waarheid. En toen kreeg ik dus dat schriftvers voorgeschoteld: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ook die volgorde frappeerde mij ook meteen. Zo van: ik ben de weg, volg mij weg, volg mij, kom. Het was eigenlijk een heel duidelijke oproep ook aan mij gericht: volg mij en dan kom je tot de waarheid die je altijd al hebt gezocht. En dan zult je echt pas ten volle leven. Dus, dat was,
dus het was echt wel de persoon van Jezus Christus die u aansprak.
Ja, ja inderdaad. Ja.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in de pastorij in Braschaat bij priester Koen Jansen. U hebt daar straks gezegd: ik was zoekende. Je zocht naar de waarheid. En wat wil dat dan zeggen, zoeken naar de waarheid? En ben je nog altijd zoekende? Ik zag op je website ook staan, zoekende pelgrim.
Ja, ja.
Wat zoek je dan? De waarheid, maar misschien nog andere dingen ook?
Dat is inderdaad ook de ondertitel die ik heb gegeven. En de titel van mijn blog is Pilgrim's Progress. Dat is genoemd naar een boek uit de Engelse literatuur van Paul Bunyan. Het is een Pilgrim's Progress, de vooruitgang van de pelgrim, de zoektocht van de pelgrim. Relaas van een zoekende heb ik daar dan onder gezet. Ja, ik ben altijd een zoeker geweest, op zoek naar een antwoord op de grote vragen van het leven. Van waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Wat doen wij hier op aarde? Hetgeen dat wij hier zien, is dat het enige dat er is. En waar gaan we naartoe? Wat is onze bestemming? Dat zijn vooral de vragen die mij vooral hebben bezighouden. Van die optiek ben ik op zoek gegaan op velerlei vlakken. In de literatuur, in de muziek, maar ook ja, in het religieuze leven. In de spiritualiteit dan, of de mystiek vooral.
En we zijn natuurlijk benieuwd of je ook al antwoorden gevonden hebt.
Ja, ik heb antwoorden gevonden. Zeker het antwoord wat de bestemming is van mijn leven hier op aarde. Wat eigenlijk de weg is die ik behoor te gaan, waarvan ik toch vind of denk dat dat voor mij de juiste weg is. En tot nu toe heb ik dat ook altijd heel sterk aangevoeld. Dat de keuze die ik heb gemaakt, het antwoord dat ik heb gegeven op Gods roepstem om priester van zijn kerk te worden. Ja, ik heb daar sindsdien geen enkel moment aan getwijfeld of dat nog de juiste weg was. Ik heb er heel lang moeten over doen om tot die stap te komen. Ik zou het niet gekund hebben op de leeftijd van 18 jaar. En ik denk dat het ook niet slecht is dat ook vandaag de dag de kandidaten die zich melden voor het priesterschap, dat die ook al een wat gevorderde leeftijd hebben en niet meer net van de schoolbanken komen, maar dat die ook al wat levenservaring hebben opgedaan. Dan kom je ook tot een meer weloverwogen beslissing. Ik heb nog nooit een moment getwijfeld aan die weg sinds dat ik die stap heb gezet. Wat niet betekent dat je nooit met kleinere of grotere crisissen wordt geconfronteerd. Of met twijfel, uiteraard, dat hoort er ook bij. Maar het is toch een weg van vooruitgang, Pilgrim's Progress. Wij christenen zijn mensen van de weg, wordt er ook altijd gezegd. En dat is ook zo, je wordt niet als christen geboren. Het is een weg die je hele leven gaat en die pas voltooid is als we deze aarde verlaten.
Je zei daar straks, ja. Ik zag staan, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ja, inderdaad.
Dat heeft u geïnspireerd.
En dat heeft mij geïnspireerd,
wat versta je daaronder? Je hebt al een beetje gezegd wat die weg is. Mm-hmm. Wat is dan die waarheid en het leven?
Ja, de waarheid is voor mij het leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Is eigenlijk die weg. Als we die weg gaan, dan komen we tot de waarheid. Dus dat betekent als we Jezus navolgen, als we naar zijn woord luisteren en er ook naar leven, en als we zijn woord tot het onze maken, dan kom je tot die waarheid. Over jezelf, over het leven, over de anderen, over de bestemming van ons leven. En dat brengt een intens geluk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat leven is echt het gelukkig leven. Elke mens streeft ernaar om een gelukkig leven te leiden, om op zoek te gaan naar het geluk. En het antwoord geven op het priesterschap was voor mij een weg ook naar dat geluk. Ik kan me toch wel een gelukkig priester noemen, ondanks het vele werk waarmee ik geconfronteerd ben.
We gaan eventjes terug naar uw roeping. Je bent dus op latere leeftijd dan ertoe gekomen om naar het seminarie te gaan.
Ja, ja.
Hoe ging dat dan precies? Want je hebt al aangegeven dat het een wat latere roeping was. Mm-hmm. Ging je dan gewoon naar het seminarie of naar de bisschoppen zeggen, ik wil priester worden? Of hoe zat dat dan precies?
Er gaat natuurlijk ook weer heel wat aan vooraf. Het was een periode dat ik in Antwerpen woonde. En ik heb daar contact gezocht, omdat ik, zoals ik al zei, ik was praktiserend. Ik bleef naar de kerk gaan. Ik heb toen contact gezocht met de parochie van de Heilige Geest in Antwerpen. En toen werd die parochie getrokken door een heel dynamische pastoraal werkster. En die zag mij binnenkomen in de kerk. Eerst een kennismaking, want zij was ook iemand die heel graag en makkelijk contact legde met de mensen en ook zeker met nieuwkomers. En ook één gesprek gehad. De week nadien kom ik terug. En ja, ze hoorden ook dat ik Germaanse had gestudeerd. En ze stelden mij zo op vlak af de vraag van, ja, wij zijn nog altijd op zoek naar lectoren, zou dat niks voor u zijn? Hè? En ik had zoiets van, ja, lector zijn, ik had er nooit over nagedacht. Niemand had mij ooit die vraag gesteld. En ik dacht dat was zo misschien meer voor meer ingewijden. En ja, ik heb daar dan meteen ja op gezegd en zo is dat gestart. En door lector te zijn en ook stap voor stap dan mee te werken aan de voorbereiding van vieringen op hoogdagen en mee in de liturgische ploeg, bracht dat met zich mee dat ik mij ook meer en meer ging verdiepen in de schrift en in mijn geloof. Kwam er dan nog eens bij een toevallige, weer tussen aanhalingstekens, ontmoeting met een man die toen prof was voor Spaanse literatuur aan de Universiteit van Antwerpen, professor Miguel Norbert Ubari. En die was heel onderlegd ook in spiritualiteit, heeft gedoctoreerd over Johannes van het Kruis, dus over de Spaanse literatuur en de mystici van de Gouden Eeuw. En daar dan de link mee leggen met onze mystici hier in de Lage Landen. En dat was iemand van mijn generatie, met wie ik op een toevallige manier ben in contact gekomen. En ik ontdekte bij hem een heel sterk geloof. En ja, ik zelf als gelovige en zoekende stond vaak heel alleen in mijn geloof. Als
zeker
ik zo rond...
in die tijd waarschijnlijk.
Ja. Niet alleen in die tijd, maar ook als ik terugdenk aan de lagere school. We waren met twee van de klas die wekelijks naar de mis gingen. In het middelbaar onderwijs denk ik dat ik de enige was. Of er wordt gewoon niet over gesproken. Het was moeilijk om daar vooruit te komen. Ja, ik hoor dat tegenwoordig ook nog vaak van onze misdienaars hier in de parochie. Dat als die ervoor durven uitkomen dat ze misdienaars zijn, dat die worden uitgelachen door hun klasgenoten. Dus dat is ja, opboksen zo tegen de tijdsgeest. En bij Miguel vond ik dus een gelijkgezinde. En we hebben heel veel over het geloof uitgewisseld. We zijn ook samen naar de Eucharistievieringen gegaan. En bracht me dan ook zo naar plekken waar ik vroeger nog nooit was geweest. Of bijvoorbeeld bij de Carmelitessen aan de Rozier. En via Miguel ben ik dan ook later derde ordeling van de Karmel geworden. Dus dat is een spiritualiteit die ik mij ook probeer toe te eigenen.
Je ging dan op een zeker moment toch naar het seminarie?
Ja, inderdaad. En dan heb ik heel sterk die roepstem ervaren. Dat kan ik ook weer vastknopen aan een anekdote, als ik dat even mag vertellen. Ja, voor iemand die niet met die dingen bezig was, zou die situatie natuurlijk heel anders zijn overgekomen. Maar ik herinner me nog heel goed, ik was in Parijs. Ik had een weekendje Parijs achter de rug. En ik was aan het wachten op de trein, op de Thalys, in het station van Paris-Nord. Dus een heel mondaine omgeving met schreeuwerige reclameborden. En ik had mij toen voorgenomen, omdat ik ook... Ik gaf les in die periode. Ja, ik verdiende goed mijn kost. Maar ik had altijd het gevoel, ik mis iets. Mijn leven is niet af. Ik wist het misschien wel onbewust, maar ik durfde het voor mezelf nooit toegeven. Ik zeg, ja, nee, dat is het in mijn leven. En ik had dus het voornemen om op de Thalys alles eens op een rijtje te zetten. Ik had een notitieboekje bij, van welke richtingen zou ik kunnen uitgaan. En dan zo de pro's en de contra's. En nog voor ik op de trein stapte, passeerde voor mijn neus een priester in soutane. Iets wat je heden ten dage heel zelden ziet. En ik had dat ook zeker niet verwacht in een omgeving als het station van Parijs-Noord. En ja, ik was gewoon perplex. En hij ging dus naar het bord met de vertrekuren van de treinen, om te kijken zo wat zijn bestemming was. Ik zeg, ja, dat is mijn bestemming. Ik word priester. Ja. En ik heb niet meer hoeven na te denken. Ik had gewoon het gevoel van doen. Doe die sprong. En ik heb mij heel die treinrit ook euforisch gevoeld. Ik was dolgelukkig. De weken daarna ook zo. Ik heb dat dan ook gedeeld met Miguel. Ik heb gezegd, ja, ik heb zo echt een gevoel van verliefdheid. En Miguel worstelde ook met zijn priesterroeping. En uiteindelijk heb ik dan nog voor hem de stap gezet. En ondertussen is hij ook naar het seminar gegaan, maar hij volgt zijn priesteropleiding in Spanje.
Ja. Nu, je hebt dan gekozen om priester te worden. Maar dan zijn er nog veel mogelijkheden. Je had ook voor een kloosterorde kunnen kiezen.
Ja, ja.
Waarom heb je dan voor het diocesane leven, als ik het zo mag noemen, gekozen?
Ja, dat was voor mij zo een uitgemaakte zaak. Ik ga voor het bisdom Antwerpen. Zo. Ik heb er misschien niet zoveel over nagedacht, maar...
Stel je dan voor als echt parochiepriester? Of dacht je van, misschien zie ik toch wel een andere mogelijkheid via het bisdom? Of was dat echt...
Ja, toch als parochiepriester.
Oké, maar dus de mogelijkheid om bij een of andere, er zijn verschillende ordes in België, dat heb je nooit overwogen eigenlijk?
Nee, omdat ik ook denk dat het religieuze leven, ja, het is toch een andere roeping. En ik denk dat dat toch ook wel meegespeeld heeft van, ja, ik ben iemand die lange tijd zelfstandig heeft gewoond, zijn eigen plan heeft getrokken, ook een zekere vrijheid en zelfstandigheid heeft. En ik denk dat het ook van daaruit was... Dat ik zei van, ja, dat wil ik toch in zekere mate behouden. Hè? Mm-hmm. Niet dat ik asociaal ben, maar ik woon lief. Want er is ook een optie voor diocesane priesters. Maar ik voel mij er toch niet zo sterk toe aangetrokken om...
Is het de pastorale zorg die je bijvoorbeeld aansprak? Omdat dat toch typisch is voor parochiepriesters.
Ja, pastorale zorg is eigenlijk veelzijdige. En het is ook vooral het heel veelzijdige van het ambt van priester dat mij ook enorm aantrok. Plus ook ja, het celibaat. Ik heb er niet voor gekozen om priester te worden om celibatair te kunnen leven. Ja, je kan ook celibatair leven door geen priester te zijn. Maar dat is natuurlijk ook wel een... Dat geeft een opening naar het priesterschap. Mm. Ik denk dat het een combinatie is van de verschillende taken wat het priesterschap inhoudt. De liturgie waardoor ik heel sterk geraakt ben. De eucharistie, de rituelen, de symboliek. Ja, dan ook het woord, het verkondigende aspect. Waarbij dan toch zo weer die leraar in mij doorschemert. Anderzijds ben ik ook iemand die ook nog wel wetenschappelijk actief wil zijn. Ik had toen, op het moment dat ik aan het seminarium ben begonnen, ja, dat zijn dan ook al studies. En dan heb je daarna zo wel een moment dat je zegt van, ja, Koen, je hebt al heel wat gestudeerd. Je hebt Germaans gedaan, je hebt in Duitsland 6 jaar gestudeerd. Je hebt die 6 jaar seminarieopleiding met ook heel wat examens achter de rug. Dus nu wordt het tijd om zoiets van heel die academische wereld of heel die onderwijswereld een beetje afstand te nemen. En je kan nog altijd studeren op eigen houtje. Het is ook een opdracht, denk ik, om je te vervolmaken, om verder te groeien ook op intellectueel vlak, waarbij dat natuurlijk niet het enige is van het priesterschap. Maar ik denk vooral zo het verkondigende en de liturgie. Ja.
Goed, we gaan er dan nu even uit voor een stukje muziek.
Oh,
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in Brasschaat bij priester Koen Jansen. Ja, u hebt daar straks verteld hoe u tot die roeping kwam. En dan bent u naar het seminarie gegaan, maar was dat het seminarie van Antwerpen?
Ja en nee. Dat was eigenlijk ook een geschenk uit de hemel. Ik meldde mij aan bij het bisdom. En één verrassing was dat ik toen een oude studiegenoot van mij tegenkwam, van Germaanse. Dus Bart Papen, die is nog steeds rector, maar hij was toen net rector, verantwoordelijk voor de priesteropleiding. Dus dat was een blij weerzien en voor mij een verrassing, want ik wist niet dat hij ook die weg was ingeslagen. En hij wist mij te vertellen dus dat er voor degenen die al in het beroepsleven staan, dat er de mogelijkheid is om het beroep te combineren met de priesteropleiding. Dus dat was voor mij ook zo ergens een bevestiging van ja, het is mogelijk, het is niet te laat, hè, want je moet in je levensonderhoud kunnen voorzien. En met het seminarie van Bovendonk in Nederland was er plots die mogelijkheid om nog in het beroepsleven te blijven staan en tegelijkertijd die opleiding te volgen.
Was dat voor heel België, voor Vlaanderen ja, zal ik maar zeggen, en Nederland samen?
Ja, Bovendonk is een seminarie van het bisdom Breda. En dat specifiek voor late roepingen voor de priesteropleiding, maar ook biedt het een opleiding aan voor permanente diakens. Wij hebben ook samen les. Het stelt zich open voor kandidaten vanuit heel Nederland en ook Vlaanderen. Hè.
En duurt dat even lang als een gewone seminarieopleiding?
Ja,
of duurt dat wat langer, omdat je misschien samen met je beroep nog...
Nee, het duurt 6 jaar. Dus de eerste 6 jaar in het totaal en de eerste 4 jaar combineer je de opleiding met je beroepsactiviteiten. Dus dan ga je om de 2 weken een volledig weekend voor opleiding naar Nederland. Voor ons Vlamingen of Antwerpenaren was dat gelukkig niet zo ver. Hè. Het ligt vlakbij Breda. En dus 4 jaar combinatie werken, studeren. Waarbij je dan ook in je werk, hè, dat is ook heel bewust, zit mee in de opleiding. Dat je op de werkvloer ook reflecteert over hoe je als christen met je beroepsactiviteiten omgaat. Het biedt je ook de mogelijkheid om stilaan te groeien naar die nieuwe levensstaat. Hè. En dan de 2 laatste jaren word je vrijgesteld voor de stageperiode. En die stage heb ik gedaan in Brasschaat. Het is
hier dus.
Drie van de 6 parochies waar ik dan ben benoemd uiteindelijk. Dus dat waren 3 parochies meer in het centrum van Brasschaat. En dan toen ik gewijd ben op 8 december 2012, ben ik door Monseigneur Bonny, die mij ook gewijd heeft, ben ik dan benoemd in de 6 parochies van Brasschaat.
Ja. Je hebt dan zoveel jaren gestudeerd. Mm-hmm. Filosofie waarschijnlijk eerst?
Nee, dat is meteen een combinatie van de twee. Dus je hebt van in het begin filosofische...
Maar ook theologie, neem ik aan.
En theologische vakken.
Dat is heel veel kennis. Ja. Brengt u dat ook dichter bij Jezus, als ik het zo mag zeggen? Of is dat gewoon kennis opdoen?
Dat brengt je voor een deel wel dichter bij Jezus, ja. Maar dat is niet het enige. Hè?
Maar het is wel nodig, neem ik aan.
Ja, het is zeker nodig. Ja, zeker. Ja.
Maar die kennis, is dat belangrijk om meer van hem te houden?
Gewoon. Als je merkt hoe mensen tot geloof komen, hè, ook door catechese en zo, worden mensen niet meer gelovig door meer te weten over Jezus. Hè. Meestal komt men tot geloof doordat men geraakt wordt, hè, door de figuur van Jezus, maar ook door een element uit zijn boodschap. Dat je zegt van... Dat raakt mij. Hè.
Maar men zegt wel eens, dan, onbekend is onbemind. Als je hem leert kennen in zijn leven, ga je dan ook meer van hem houden?
Ik denk dat dat wel mee helpt, maar het is de kar niet voor het paard spannen. Hè. Dus je wordt geraakt en dan ga je op zoek. Je wil meer als je van iemand houdt, dan wil je meer te weten komen over die persoon. Hè. En dat is het vooral. En natuurlijk, door meer te weten, ga je ook meer van die persoon houden. Hè. Zeker als het om Jezus gaat. Hè. Het kan ook het omgekeerde effect hebben. Hè. Dat is ook in een relatie bijvoorbeeld, dat je meer over die persoon te weten komt. En dan, en je zegt van, ja, dat is toch niet de juiste.
Je hebt dan die priesteropleiding gehad. Je bent tot priester gewijd. Heb je daar nu een zicht op van, wat moet je doen om een goed priester te zijn? Ik bedoel, je hebt daar straks al even aangegeven, de sacramenten, dat belangrijk is.
Ja.
Is dat het belangrijkste? En zijn er nog andere taken die je zegt van, die zijn toch ook wel belangrijk?
Ja, Het is, zoals ik al zei, een opdracht die heel veel facetten omvat. En die zijn allemaal, hebben die hun belang. Hè? En natuurlijk, naarmate je meer opdrachten krijgt, want uit die 6 parochies is dan de pastorale eenheid gegroeid. Dus waarbij er dan nog 6 parochies zijn bijgekomen. Dus dan ben ik verantwoordelijk geweest over 12 parochies. En nu zijn er vanaf deze maand ook nog 10 parochies bijgekomen in een naburige pastorale eenheid. Dus dat brengt de teller officieel op 22 parochies. Dus ik heb de verantwoordelijkheid over 22 parochies. Maar ik geef meteen toe dat ik er niet alleen voor sta, maar dat we in een team van priesters werken. Dus met de 3 pastoors zijn we dan verantwoordelijk voor die 22 parochies. Maar toch, het is een grote opdracht. Het is heel anders dan in het verleden. Dat je verantwoordelijk was voor 1 parochie en waarbij natuurlijk ook je meer ruimte had voor het persoonlijke contact, want dat vind ik heel belangrijk. Hè?
Is het niet zo dat juist doordat dat alsmaar uitbreidt, dat je je prioriteiten gaat moeten verleggen of verengen? Ja. En je zegt, ik kan nog alleen maar dat doen en de andere taken die een parochiepriester zou moeten hebben, daar heb ik geen tijd meer voor. Ja. Klopt dat of valt dat
alleen,
nog mee?
Nee, alleen dat zou ik niet zeggen, want je dekt heel het spectrum af. Maar ja, als je je richt op 1 bepaald aspect, ja, dat gaat altijd ten koste van iets anders. Hè? Hmm. Als je dan zegt van, ja, er komt iets onverwachts, maar eigenlijk had ik vanmiddag een zieke willen bezoeken, dat vind ik dan ontzettend jammer. Hè? En het is in de pastoraal tegenwoordig is het dikwijls dat wat als eerste zo eraf valt. En dat vind ik heel jammer. Dat is zo mijn grote frustratie in mijn pastoraat. Ja, dat ik meer ruimte wil creëren voor huisbezoek. Dus zieke mensen, oudere mensen. Maar ook ja, mensen die zo eens de revue gepasseerd zijn in het kader van een eerste communievoorbereiding of het vormsel. En waarbij je denkt van, ik denk dat dat mensen zijn die we wel kunnen helpen groeien om hier in de parochiegemeenschap misschien een meer actievere rol te laten opnemen. En om met die mensen dan ook in contact te blijven en zo eens langs te gaan. En ja dat komt altijd in het nauw. Ja.
We zien dikwijls in de eucharistieviering dat het publiek al heel wat ouder is. Mm-hmm. Ja. Is het moeilijker om bijvoorbeeld jonge gezinnen en jongeren te bereiken?
Dat
en
is
hoe
moeilijk,
doe je dat dan?
Ja.
Hoe begin je daaraan?
Dat is moeilijk, ja. Nu moet ik zeggen dat, vooral in Braschaat, dat we daar nog niet te klagen hebben over het aantal kerkgangers. Dus als ik vooral spreek over Braschaat Centrum, daar komen nog heel wat mensen en ook dikwijls families, gezinnen, jongere gezinnen met kinderen naar de kerk. Er is ook altijd een kindernevendienst. Dus de kinderen gaan tijdens de dienst van het woord, gaan ze op hun niveau naar het verhaal van Jezus luisteren en komen dan daarna terug. Dat ze toch de viering kunnen beleven zoals ze bedoeld is. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd. Ja, wij leggen toch heel sterk de klemtoon hier in Braschaat op een verzorgde, mooie liturgie. En dat trekt mensen aan. Er komen ook heel wat mensen van buiten Braschaat naar ons, naar de mis. Ja, dikwijls ook door de armoede wat betreft eucharistievieringen in de omliggende parochies. Maar toch ook, denk ik, omdat ze de liturgie in Braschaat weten te smaken. Ja.
Dat is dan 1 sacrament, hè? Dus de eucharistie.
Ja, ja.
Volgen de andere sacramenten ook? Ik bedoel de doop, het vormsel, kerkelijke huwelijken, dat soort.
Ja, ik zie vooral het laatste jaar een stijging wat betreft het aantal doopsels. Doopsels zitten terug in de lift. Huwelijken, er waren jaren dat ik geen enkel huwelijk had hier in de parochie. En nu zijn er al 2 jaar na elkaar 3 huwelijken. Dus het groeit heel voorzichtig, maar ik voel toch een groei, ja, een zekere groei.
Zie je dat ook in het sacrament van de biecht bijvoorbeeld? Want dat is een tijdje wat uit de mode geweest.
Ja, ja.
Komt dat terug op? Of zeg je, nee, dat blijft eigenlijk
Nee, dat komt terug op, ja, ja. Ik merk toch wel een stijging van het aantal biechtelingen. En ook als je de mogelijkheid creëert, dan komen ze ook te biechten. En die mogelijkheden die creëren we hier ook. Dus dat we op geregelde tijdstippen een biechtmoment voorzien. En er komen toch wel hoe langer hoe meer mensen op af. En wat me ook vooral opvalt, dat zijn jonge gezinnen. Hè? Dus met, waarbij dan heel het gezin langskomt. Hè? Tot en met de kinderen die dan net hun eerste communie hebben gedaan. Hè?
En moet je dan terug gaan uitleggen wat de biecht is? Of weten zij dat?
Zij weten dat meestal, ja. Ja. Ja.
En het is niet zoiets van, oei, dat is iets. Dikwijls krijg je verhalen van oudere mensen die vreselijke verhalen vertellen van biecht van zeg maar 60, 70 jaar geleden.
Ja, ja.
Dat leeft niet meer. Het is echt wel iets dat de moeite waard is om naartoe te gaan.
Ja, de mensen die komen, die weten wat het is en ook de juiste de voorstellingen. Hè. Misschien niet altijd door wat ze bij ons hebben ervaren, maar misschien via andere kanalen of op andere plekken. Dat ze vaak ook naar andere plaatsen in de omgeving al regelmatig gaan voor de biecht. Maar soms gebeurt het ook dat ik mensen voor de biecht krijg die dan zeggen van ik ben al niet meer te biechten geweest sinds mijn 12e of mijn 18e. En dat raakt mij heel diep. Dat vind ik vind dat altijd heel mooie momenten. Mensen die zo een heel lange periode ver stonden van dat sacrament en uiteindelijk toch terug die weg vinden. En hoe bevrijdend dat voor hen werkt, dat vind ik prachtige ervaringen. Ja.
Je hebt daar straks gesproken over de Eucharistie en de liturgie.
Mm-hmm.
Dat vind je belangrijk, dat die liturgie mooi en correct is?
Mooi en correct, ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Ja. De liturgie vanuit het Tweede Vaticaans Concilie, als die echt wordt gevierd, zoals ze bedoeld is, dat houdt ook een heel sterke mystieke dimensie in, die ik ook altijd heel sterk heb aangevoeld. Zelfs en misschien vooral als kind. Wij hadden het geluk in Lint van een pastoor te hebben in de jaren 70 tot 83. Dat was Jacques Pil. Ik was ook bij hem misdienaar. En die vierde de liturgie, volgde het missaal. Het was ook met alle rituelen en ook met wierook en kaarsen en zo. En dat raakte mij enorm als kind, omdat je daar ook de diepere dimensie van meekrijgt. Het mysterie, de mystieke kant. En later kom je dan op plekken waar dan meer geëxperimenteerd wordt. Vaak vanuit een streven om het allemaal veel verstaanbaarder te maken. Zo van de mensen moeten alles kunnen begrijpen. En ik denk dat dat niet het geval is. Als je alles wil begrijpen en als je alles kan begrijpen, dan wat blijft er dan nog over van het mysterie? En dat heeft er ook voor gezorgd dat het mysterie op heel wat plekken verloren is gegaan. Dat is mijn persoonlijk aanvoelen ook. En ook toen ik in Duitsland was, ik heb toen in Beieren gewoond, een heel katholieke streek, waar ook de liturgie werd gevierd op de manier zoals het bedoeld is. Met het missaal, met de lezingen zoals ze komen uit het lectionarium, zonder er dingen aan te vergemakkelijken om het allemaal verstaanbaarder te maken. En dat waren diensten die ook, de kerken waren vol, met jonge kinderen, alle leeftijden, zeggen dan dikwijls van, dat zou mensen afschrikken of de mensen blijven weg, omdat het te moeilijk is, omdat we het missaal volgen en omdat we het doen zoals het eigenlijk bedoeld is, of hoe dat het dan is opgelegd vanuit Rome. Maar ik denk dat juist het tegendeel het geval is, dat vooral en zeker bij de jonge generatie, dat de Eucharistie zoals ze gevierd behoort te worden, dat dat vooral aantrekt, omdat dat iets totaal anders is dan dat men in het dagelijkse leven ook beleeft. Dat men daar ook in contact komt met het mysterie. Hè. Men heeft vaak uit de liturgie het mysterie eruit gehaald door heel wat aanpassingen. Ik voel ook heel sterk aan dat dat ook een van de redenen is waarom mensen ook hier onze liturgie weten te smaken, omdat ze toch iets voelen van het mysterie. Ja.
Men spreekt wel eens over een moeilijk woord, de transsubstantiatie.
Ja,
dat gebeurt in de Eucharistie.
Ja.
Beseffen veel gelovigen wat dat is en hoe leg je dat uit?
Ja, de transsubstantiatie, er komen weinig gelegenheden dat je dat echt uitlegt. Het is niet zo dat ik in een bepaalde lezing of dat ik dat ooit al heb uitgelegd. Ik denk dat dat ook vooral een ervaring is. Mensen die ook ervaren dat Jezus werkelijk aanwezig is, dat hij onder ons komt. En kinderen voelen dat dikwijls heel veel beter aan dan volwassenen. Want men denkt dan, kinderen die zijn veel te jong om dat allemaal te begrijpen. En soms denk ik, in de Bijbel staat ook wie niet wordt als kinderen. Kinderen hebben een veel grotere openheid voor dat mysterie. Wij als volwassenen, we weten dikwijls alles veel beter. En ik heb zo het verhaal gehoord van een van mijn parochianen, een papa, die zei van zijn dochter, was met zijn dochter in de kerk. En het moment van de consecratie komt eraan. En die dochter zei van, papa, nu moeten we goed opletten, want nu komt Jezus onder ons. Hè? De mond van een kind van 6, 7 jaar. Dus dat wil toch ook wel zeggen dat daar die gevoeligheid ervoor is. Hè? Het is vooral een gevoeligheid die je natuurlijk niet kan kunstmatig opwekken. Maar ja, wij leggen wel uit, bij de eerste communie vooral natuurlijk, hè, dat Jezus werkelijk aanwezig komt. Maar natuurlijk, ja, om begrippen als transsubstantiatie of zo te gebruiken, hè, dat is natuurlijk van een ander paar mouwen of heel de uitleg er rond. Maar vooral het beklemtonen dat het echt Jezus is. Hè. We duiden dat ook dat is wat je bedoelt. Zeker bij een eerste communieviering of bij die vieringen met kinderen of jongeren, dat we dan echt zeggen voor de communie van, ja, de hostie die je nu ontvangt, dat is niet zomaar brood, hè, maar dat is echt Jezus die in je hartje komt. En ook een uitnodiging om dan te bidden. We zorgen er ook altijd voor dat zeker dat moment van de communie ook in een heel serene sfeer kan verlopen. Bijvoorbeeld bij de eerste communievieringen, als de eerste communicanten de communie zijn gegaan, hè, zo één voor één, met de fotograaf erbij. Ja, en dan komen de volwassenen, de familieleden, en dan geven hen een boekje, hè, een gebedenboekje, waar ze dan in kunnen bladeren, om ze dan ook een beetje tot rust, hè, en om ze dan ook aan te moedigen om daarin te lezen. Hè. Ja, dat ze nu een antwoord kunnen formuleren op, ja, Jezus is in je hartje gekomen. Wat zeg je nu? Wat vertel je tegen Jezus? Vertel gerust maar wat je blij maakt, wat je verdrietig maakt. Ja.
We gaan dit boeiend gesprek even moeten onderbreken voor een stukje muziek. Tot straks.
Dank je.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in de pastorij van Braschaat. We hebben daar straks gezien dat de Eucharistie belangrijk is. Als priester kom je dan toch heel dicht bij ons Lieve Heer. Mm-hmm. Maar wie is Jezus voor u eigenlijk? We zien in het evangelie dat hij ook aan zijn apostelen vraagt, wie ben ik? Wie zegt men dat ik ben? En wie ben ik voor u? En je zou die vraag ook aan u kunnen stellen. Wie is Jezus voor u?
Het eerste dat mij zo binnenschiet is, ja, Jezus is eigenlijk iemand die heel dicht bij ons staat. Wat ook niet evident is om dat te ervaren. Maar tegelijkertijd verheven. Hè? Die goddelijk is en heel menselijk. Hè? En het zijn vooral die twee componenten die zo typisch zijn voor hem, ook zo typisch is voor onze religie. Vooral die twee kanten, die twee zijden van één en dezelfde persoon, die menselijke dimensie, heeft alles wat wij meemaken, heeft hij ook meegemaakt en zelfs nog meer. En tegelijkertijd ook, wie de Vader wil zien, moet naar mij kijken, zoals Jezus zegt. Een beeld van God. Als we iets over God willen te weten komen, dan moeten we naar Jezus kijken, want Jezus veruitwindigt ook eigenlijk alles wat God voor ons kan betekenen. Dat is Jezus voor mij zo op. Als ik dat kort kan samenvatten.
Hij is dus een persoon. Hoe ga je daar naartoe? Kan je daar nog mee praten? Kan je daar nog dingen aan vragen?
Dat is ook de essentie van het gebed, hè. Als Jezus voor jou geen persoon is, dan kan je er niet mee praten. Hè? Praten, en dat praten, dat is dan bidden. Hè?
En hoe bid je dan?
Ja, op verschillende manieren. Hè? Je hebt natuurlijk de geregelde gebedstijden, zoals het ochtendgebed of het getijdengebed. Je hebt ook de momenten in de eucharistieviering. Ik vind het ook altijd heel belangrijk om een aantal rustmomenten in te lassen in de eucharistieviering. Bijvoorbeeld na de homilie, na de communie. Dan las ik echt, als het communielied gedaan is, nog een minuutje of anderhalve minuut stilte. En dat weten de mensen ook heel sterk te appreciëren. En dan leg ik ook altijd iets voor aan Jezus, die onze vriend is, die heel dichtbij ons staat, maar toch ook dichtbij God staat, of zelf God is, dichtbij de Vader. Dan ook de natuur bijvoorbeeld, als ik in de natuur rondwandel, getroffen ben door de schoonheid van de schepping, dat nodigt ook uit tot gebed. En ook muziek, ik hou me heel veel bezig met muziek, vroeger actief, beoefend als slagwerker en ook ik heb wat orgel gedaan. Maar ik beluister ook heel veel muziek en vooral klassieke muziek, maar ook alle soorten muziek eigenlijk. Als ik getroffen ben door de schoonheid van een bepaald werk, dan kan mij dat ook verheffen en ook uitnodiging zijn of een aanleiding, een stimulans om tot gebed of om te danken of vooral dankbaarheid ook die.
Als je nu even zou kijken in het evangelie, wat is uw favoriete passage daar?
Ja, zoveel favorieten. Maar als je echt zou moeten zeggen van wat is.
Je moet er mag er maar eentje kiezen.
Hè? Ja. Je zou denken, Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. Maar ik ga nu eens een ander pakken. Ik denk dat Matthäus 6 is, als ik me niet vergis, over Jezus die zegt: kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien en ze maaien niet. Ja, dat vind ik een heel mooi evangelie. Waar ik ook altijd, vooral in moeilijke periodes, heel veel kracht en troost heb uitgeput. Zo van, stop toch met tobben, vertrouw op God. Als God al zozeer zorgt voor de bloemen die er nu in hun pracht staan en morgen er misschien al niet meer zijn, hoezeer zal hij dan ook niet voor jou zorgen? Hè? Dat is ook zo een ik ben die is uitspraak van. Ik ben er voor jou en ik zal er altijd voor jou zijn. Ik sta altijd achter jou, naast jou. Ik ben er altijd voor jou.
Het stukje dat je net aanhaalde, zou je dat ook kunnen verbinden met het idee van rentmeesterschap? Heeft het daar iets mee te maken of niet?
De zorg voor de schepping?
Juist, ja.
De natuur is ook iets anders dan de schepping. Hè? Het is eigenlijk een gelovige kijk. Hè? De schepping is een gelovige kijk op natuur. En als je een gelovige kijk hebt op de natuur, dan ben je eerder geneigd ook om met meer respect met de natuur om te gaan. En dat is denk ik ook een heel belangrijke evangelische opdracht die ons gegeven wordt. Van draag zorg voor de schepping, put ze niet uit. En ja, ik hou heel veel van de natuur. Ik woon ook in een heel groene omgeving. Brasschaat staat ook gekend om de vele bossen. En in de buurt ook zijn er heel wat mooie plekjes om te bezoeken, waar ik dan ook regelmatig naartoe ga voor stilte en voor ontspanning. Zoals de Kalmthoutse Heide of de bossen rond Putten in Nederland. Ja, daar kan ik enorm van genieten en dan denk ik ook van, laat ons er toch zorg voor dragen.
Vind je ook dat die schepping eigenlijk verwijst naar God? Dat je zegt, zo'n mooie schepping. Ja. Kan alleen maar, ik zou bijna zeggen, het bewijs zijn dat God echt bestaat.
Ik zie dat als een godsbewijs, ja. Anderen zouden dat misschien ontkennen, maar als je merkt, ja, en zeker als je zo in een landschap, een gebergte, je bevindt, zo echt iets dat jou volledig overstijgt en naar iets hogers verwijst, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja, en ook de volmaaktheid van de schepping, dat is wat mij vooral treft. Hoe alles zo mooi op elkaar is afgestemd. Wat mij ook altijd treft, dat is in de donkerste dagen van het jaar behoort het te sneeuwen. Tegenwoordig krijgen we niet meer zoveel sneeuw, maar daar zie je dan ook weer. En als het sneeuwt, een wit tapijt, weerkaatst het licht, het wordt allemaal veel lichter. Dat is een manier om het tekort aan licht op te vangen. Hoe ingenieus dat allemaal in elkaar steekt, dat is, ja, dat vind ik prachtig. En ook zo zaken die zich doorheen heel het jaar doorzetten. De kleur, het wit van de sneeuw gaat dan door in de kleur of in de bloemenpracht. De witte bloemen, de witte bloesems. Ja, hoe allemaal zo alles in elkaar past. En dan denk je ook van, ja, er moet meer achter zitten. Hè? Of er moet iemand achter zitten.
We zien dikwijls een beeld van Jezus als een lieve, brave man die heel sympathiek overkomt. Mm-hmm. Maar we zien ook passages waar hij bijvoorbeeld de handelaars uit de tempel jaagt. Een passage waar hij zegt, ik ben het zwaard komen brengen. Is het een genuanceerd beeld van Jezus? Kan hij ook soms heel streng zijn?
Hij kan ook heel streng zijn, ja. Het strenge is vooral de radicaliteit van zijn boodschap. Een consequente keuze die hij ook van ons vraagt. En die radicaliteit is ook, dat is niet van de boes. Hè. Er zit ook een zekere strengheid in.
Zou je dat gerechtigheid kunnen noemen?
Gerechtigheid, ja.
Ik zou zeggen, gerechtigheid, dat staat tegenover barmhartigheid.
Ja, tegenover barmhartigheid. Ik zou dat niet zo het ene aan het andere koppelen. Ik zou die zo niet tegenover elkaar plaatsen in de zin van bij de radicaliteit van zijn boodschap. Want ook de barmhartigheid die hij voorleeft is heel radicaal. Als hij zegt, bemin je vijanden, er bestaat geen grotere liefde dan iemand die zijn leven geeft. Is dat gerechtigheid? Nee, dat is barmhartigheid. En die barmhartigheid voorleven en zelf beleven, dat is het radicale ook. Hè? Jezus die heel veel van onze menselijke gewoontes en reflexen op zijn kop stelt, vanuit de barmhartigheid. Hè? En niet alleen vanuit de gerechtigheid. Radicaal niet enkel aan gerechtigheid koppelen, maar radicaliteit is ook barmhartigheid. Jezus is ook radicaal barmhartig. Zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijke barmhartigheid, dat is radicaal. Hè?
In het evangelie zien we ook dat Jezus dikwijls over het kwaad of over de kwade spreekt. Mm-hmm. Is dat een onderwerp waar je tegenwoordig nog over kan spreken? Het bestaan van de duivel en de hel? Of is dat iets dat eigenlijk nog weinig ter sprake kan gebracht worden?
Ja, zo de duivel en de hel. Vandaag de dag zou ik het zeker ook niet in de hedendaagse pastoraal het met die woorden ter sprake brengen. Maar wel in de zin van het kwaad, hè? Als je het exorcismegebed hebt bij een doopsel, ja, het heet dan wel exorcismegebed officieel, maar wij spreken dan eerder over gebed ter vrijwaring van het kwaad. En dan duid ik dat ook altijd door te zeggen van, er zijn heel veel mooie dingen in onze wereld, maar ja, we hoeven maar de televisie aan te zetten en er komt heel wat onheil over ons heen. En we willen deze doopeling beschermen tegen al datgene wat zijn of haar mens zijn of groei zou kunnen belemmeren, al het kwaad. En het kwaad is er. Als we over de duivel spreken, ja, dan gebruiken we dat dikwijls zo in de omgangstaal van er zit een duivel voor iets tussen. Of ik ben al op heel veel momenten toch al dikwijls ook geconfronteerd geweest met het kwaad. Dat je bijna denkt, een aanvoelen hebt van het is vooral daar waar het goede gebeurt, dat het kwade aantrekt. Omdat het goede voor het kwaad en voor, noem het maar de duivel, als je het zo wil noemen, het goede mag niet bestaan. Hè. Het is een tegenstander. Het goede is iets dat moet stuk worden gemaakt. En dat is iets dat ik in deze tijd, en ik denk dat dat iets van alle tijden is, maar dat je vooral op plekken waar het geloof heel sterk is, dat vooral het mikpunt is van aanvallen ook, en van het kwaad. Dat is eigenlijk het kwaad dat erachter zit.
Dikwijls denken we dan ook, ja, uit het kwaad vloeit dikwijls het lijden voort. Als je misschien zieke mensen bezoekt of zo, die spreken dan over hun lijden. Ja. Hoe kan je zoiets uitleggen als er een liefdevolle God is, dat er ook nog lijden kan bestaan?
Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Hoe kom je af met een barmhartige God als iemand een voorbeeldig leven heeft, hè? Actief betrokken bij het geloof, bij de kerk, en toch zoveel onheil ontmoet. Hè? Ik ken mensen van wie je dan denkt, hoe kunnen die staande blijven, hè? Bij alles wat ze meemaken, en zij verdienen het helemaal niet, hè? Als je ooit lijden zou kunnen verdienen. Ja, je kan er geen antwoord. Het helpt die mensen niet vooruit om een goedkoop antwoord te geven. Hè? Ik denk dat het vooral een luisterend oor, hè, zijn. Ze laten erover vertellen, ze hun verhaal laten doen, dat ze dat ook eens kwijtraken. Dat is ook al een deel van het proces om het makkelijker te kunnen dragen.
En zou je ook kunnen zeggen, ik draag het op aan ons lieve Heer, en dat die het lijden misschien verzacht? Zou dat kunnen?
Ja, ik bid dan ook voor die persoon en ik zeg dat dan ook. Ik zal voor u bidden. Maar ja, daarmee neemt je niet noodzakelijk het lijden meteen weg. Maar het is vooral het meedragen. En ik denk ook dat ook een beetje Jezus zichtbaar maken, die ook ons lijden heeft gedragen. Hè. Jezus die mee in het lijden komt staan en het zo misschien ook draaglijker weet te maken. Hè. Waardoor die mensen zich ook gesterkt weten. En dat je als priester of ook... Je hoeft er ook geen priester te zijn, maar als je luistert naar die persoon, wat die persoon te zeggen heeft, een beetje deel worden van het verhaal van die persoon, dat er zou kunnen toe leiden dat die persoon ook beter het lijden zou kunnen dragen. Als je iemand bezoekt, zelfs al ligt die op zijn sterfbed, je voelt heel sterk dat voor die persoon een duwtje in de rug is en... Dat het lijden niet wegneemt, maar wel het lijden iets verzacht. Hè? En ik denk dat het enige is dat je kan doen. Ja.
Dan tenslotte nog een laatste vraagje. Maria, we kennen haar uit het evangelie. Zij wordt ook wel eens de moeder van de kerk genoemd. Wie is zij voor u en hoe kan zij een voorbeeld zijn voor de gewone gelovigen?
Ja, Maria speelt wel een belangrijke rol in mijn leven. Ja, om te beginnen, mijn tweede voornaam is Maria. Ja. Ik ben in de meimaand geboren. En ik ben op 13 mei tot diaken gewijd. Dat is eigenlijk een datum die heel toevallig is gekozen. Dus feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ik ben vorig jaar voor de eerste keer naar Fatima geweest. Ik ben er geraakt. En ik ben gewijd tot priester op 8 december. Dus het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zij is ook een heel belangrijke figuur voor ons bisdom. Ook in de kerk. Hè, bijvoorbeeld het Tweede Vaticaans Concilie is ook gesloten of afgerond, beëindigd. Hè, dus de slotbijeenkomst was op 8 december. En ook in ons bisdom, het bisdom Antwerpen, is denk ik heropgericht. Ook op 8 december 1961. Ik ben dan op 8 december ook gewijd. En dat is een bewuste keuze geweest, ja. Nu, die band met Maria... Ja, ik heb een sterke band met Maria. Ja, vooral Maria is, denk ik, ook een persoon. Hè, om God de Vader staat veraf. Hè, de Heilige Geest, we kunnen dat moeilijk vatten. Jezus staat al wat dichter bij ons en Maria staat nog dichter bij ons. Hè. Ze staat eigenlijk tussen Jezus en ons. Hè. Ze staat tussen Jezus en ons en dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ze mag er niet tussen staan. Hè. Tussen staan, dat heeft twee betekenissen. Hè. Een figuur die ons kan brengen tot Jezus.
Een soort brugfunctie.
Een brugfiguur. En dat is eigenlijk wat Maria voor mij is. Maar het mag niet zijn dat zij in de weg staat van Jezus. Hè. Dus in die zin wil ik Maria niet zien als tussenfiguur in de tweede betekenis. Hè. Maar wel in de betekenis van... Zij is eigenlijk een voorbeeld van gelovig leven... Van ook overgave aan niet haar wil, maar uw wil geschieden. En dat is ook de lezing geweest bij de priesterwijding. Hè? De lezing, de evangelielezing van 8 december, namelijk de boodschap van de engel. En ik heb dan ook de priesterwijding, de viering, onder de noemer geplaatst. Mij geschieden naar uw woord. En dat is, ja, ik vind dat eigenlijk de kern van het geloof. Dat is een korte zin en eigenlijk zegt dat alles over het geloof. Mij geschieden naar uw woord. Hè.
Een belangrijke passage, ja. Bij de bruiloft van Cana, daar zie je Maria ook optreden.
Ja, ja.
Is dat ook de rol die ze heeft, van verwijzen naar?
Daar merk je dat ook heel sterk, hè. Maria, die de mensen doorverwijst. Hè. Doe maar wat hij u zeggen zal. En waar zij ook, dat is eigenlijk een variatie op mij geschieden naar uw woorden, ook van, doe maar, doe wat hij u zeggen zal en niet wat jij zelf zegt. Hè. En dat is ook, als je, en dan komen we zo'n beetje bij het begin van ons interview, als we dan spreken over zoektocht naar de waarheid, dat is eigenlijk die zoektocht naar de waarheid, dat is die waarheid van wat is die wil van Jezus. Hè. Wat wil Jezus dat ik doe en niet wat wil ik zelf wat ik doe. En dat proberen te onderscheiden, dat is de grootste uitdaging voor ons allen, denk ik, als gelovigen. Ja.
Goed, we zijn stilaan aan het einde gekomen van dit gesprek. Mag ik u dan alleszins van harte bedanken voor dit boeiende gesprek en u verder heel veel vreugde toewensen in uw priesterschap.
Dank u wel ook voor het gesprek. Dank u wel.
Dank u.